Herzlich welkom bij een nieuwe aflevering van After Park Lounge. Mijn naam is Jafet en ik zit hier niet alleen. Ik zit hier met mijn grote vriend Marvin.
Ja, daar zijn we weer.
Gezellig hè?
Oh, heerlijk. Echt waar.
En deze week hebben we een Europa Park special voor jullie. Marvin, waar gaan we het over hebben?
Ja, ik denk toch wel één van jouw favoriete onderwerpen, gok ik. Keizerslos?
Zeker weten.
Ja.
Even in het kort, Marvin. Yes. Wat vind jij van Keizerslos? Even gewoon even eerste impressie.
Ik vind het ergens wel een grappige attractie. Het is niet mijn favoriet. Her en der ook wel gewoon een beetje aan de foute kant. Zoals je soms wel eens van Europa Park gewend kunt zijn. Maar qua dark rides. Maar weet je, ik vind het niet vervelend om te doen. En jij?
Ja, dat is een goeie, hè? Nee, je weet het antwoord al lang. Nee, ik vind het een hele toffe attractie. Het is denk ik mijn favoriete dark ride in Europa Park.
Ja?
Ja, maar wel even de nadruk leggen op dat ik hem hartstikke leuk vind. Dat is even niet kwalitatief, hè? Attracties hebben een bepaalde kwaliteit. Mm-hmm. Zoals, nou ja, dat weten we allemaal. En Keizerslos is kwalitatief niet de beste. Dat hoor ik ook heel veel mensen zeggen. Nou ja, als je puur kijkt naar de kwaliteit. Het blijft een kermisattractie. Maar ik vind gewoon de elementen die erin zitten en de route en gewoon dat lekkere fouten gewoon... zitten en ineens wordt er op je karretje geduwd en ineens zie je dit en dan komt er weer een jumpscare. Dat is gewoon lekker random, gewoon lekker chaotisch, weet je. Als ik daarin zit en er zitten mensen naast mij die er voor de eerste keer in zijn, dan zit ik ook echt een beetje te genieten hoe die mensen dan, weet je wel, dan kom ik op een gegeven moment, heb je na de Dene-scène, kom je in dat gangetje en dan zitten die twee jumpscares en dan, ik weet niet precies wanneer ze komen. En dan zit ik al van, oh ja, dan komt waarschijnlijk dat meisje, komt dan de jumpscare komt dan bij de mensen naast mij, weet je wel. En dan komt dat meisje, en dan zie je mensen, weet je wel, helemaal schrikken. En dan vind ik dan heerlijk. Zo van. En bij het...
Ze heet leedvermaak, heet dat, hè?
Ja, nou ja, dat zijn dan van die dingen, daar kan ik van genieten, weet je wel.
Ja.
Ik vind wel dat je er redelijk snel doorheen gaat. Dus je moet wel meerdere keren kijken voordat je alles eigenlijk hebt gezien. Want er is best wel te zien in sommige scènes. Daarom hoop ik soms ook nog steeds dat we stoppen. Ik heb een paar keer gehad dat ik echt stoppen. Want in principe draait de attractie door, omdat die natuurlijk niet voor invaliden toegankelijk is. Dus ja, dat is wel iets. Maar toffe
maar als je dan zou moeten kiezen tussen Phantom Manor en Keizerslos?
Goeie vraag.
Ik denk dat het voor heel veel mensen waarschijnlijk al uitgemaakte zaak is in dit geval.
Het ligt er even aan. Keizerslos is echt gewoon een attractie, weet je. Ik ging natuurlijk vroeger, een paar jaar terug ging ik met een goede vriend naar Europa Park. En toen durfde ik nog geen achtbanen. En dan ging hij achtbaan in, ging hij op een gegeven moment de Silverstar in. En ik zei, dan wacht ik wel even. Nou, dan ging ik dus naar Keizerslos en dan zat ik daarin en... Ging ik nog een keer. Ik mocht ook gewoon blijven zitten. Die medewerker zat echt zo van, oh ja, blijf maar zitten, weet je wel. Dus op een gegeven moment belde die vriend van mij, die appte. Die zei, goh, ik sta buiten. Dus was ik weer bij het station bij Keizerslos. Dus ik wilde uitstappen. Zegt die man, nee, zit ze blijven, weet je wel.
Nou, tegenwoordig kun je je vettoken terugvinden in de attractie.
ik ben gewoon deel van de attractie geworden. Nee hoor.
Nee, er is zo'n soort van plateautje. Maar daar hebben ze dus in Europa Park hebben ze er iets leuks van gemaakt. Daar hebben ze gewoon een grafzerk hebben ze ervan gemaakt met zo'n skelet erop. Nou, dat is ja vet.
Ja, bij deze jongens,
omgedoopt.
Even zwaaien als je me langs ziet komen. Ja. Nee, maar als ik zou moeten kiezen, als ik zeg maar voor beide attracties zou staan, dan zou ik denk ik toch eerst Phantom Manor inlopen.
Ja?
Ja, toch denk al. Ik wel. Phantom Manor is echt zeg maar, Keizerslos is gewoon lekker chaotisch en... Ja. Zitten, gaan en boem, boem, hoop kabaal en gekke dingen. Mm-hmm. En Phantom Manor is toch al wat serieuzer, wat mysterieuzer. Dat pakt je meer, vind ik. Ook verhaaltechnisch staat erin en dan is die lift. En dat is allemaal heel serieus, weet je, vind ik. Voor
ja,
mij.
De eerste helft van de attractie is inderdaad heel serieus. De tweede is wat meer komisch, inderdaad.
Ja, vind ik wel. Ja. Dat is mijn mening. Dus als ik zou, puur omdat ik Phantom Manor kwalitatief gewoon beter vind, mm-hmm. kan ik daar niet... Het is niet dat ik daar meer van kan genieten, maar... ik zou daar wel sneller instappen, omdat ik meer het idee heb dat het de moeite is.
Ja.
Dus je snapt wat ik bedoel.
Ja.
Als je aan mij zou vragen van, goh, bij beide staat een half uur wachtrij, dan mm-hmm. zou ik sowieso voor Phantom Manor kiezen. Gewoon puur daarom. Ja. Keizerslos ben je ook zo weer uit, weet je.
Ja, dat is echt dus... een hele korte baan, hè. Dus ja. In die zin, ja.
Okay. Maar Keizerslos ligt natuurlijk in Italië. Toevallig is dat ook het eerste themagebied van Europa Park. Het is misschien leuk om daar eventjes even doorheen te lopen van, goh, hè? Ja. Wat is daar nou allemaal te zien?
Ja, er is onwijs veel te zien. Het is ontworpen door Ulrich Damrau. Die heeft, in eerste instantie was het eigenlijk de bedoeling om Brussel te maken. Maar dat werd veel te duur. En vervolgens hebben ze bedacht van nou weet je wat, laten we dan maar Italië pakken. Dat is al een heel stuk goedkoper. En wat ze gedaan hebben is, Ulrich Damrau was niet iemand zo van nou weet je wat, we gaan alle beroemde gebouwen af. En we kopiëren dat en zetten dat gewoon in één op één. In Europa Park. Nee, we pakken precies de stijl en dat is wat we uiteindelijk in Europa Park gaan neerzetten.
Ja, en wat heeft het dan weer met Lorenzino de Medici te maken? Want die is natuurlijk te zien in Attractie Geisterschloss. Het hele idee is dus eigenlijk dat het plein, Piazza di Medici, dus het plein staat in het teken van de familie di Medici. Ja. Tegenwoordig staat er op de muren Piazza di Italia, dus het plein van Italië, eigenlijk het Italiaanse plein. Maar vroeger stond daar dus ook echt Piazza di Medici op.
Ja, en de Medici was een hele belangrijke familie in Italië. Die heeft ook onder meer het bankwezen, het moderne bankwezen, hebben die opgezet. En die waren heel erg invloedrijk binnen Italië, maar eigenlijk ook wel een klein beetje voor de rest van de wereld. Die stamboom die vind je ook weer terug bij Geisterschloss uiteraard. Maar voor de rest, als je even naar de rest van het plein kijkt, hebben ze dus heel veel invloeden van Modena hebben ze gebruikt. De attractie zelf, hè, dat is Castello Leone, om het zo maar te zeggen. En dat hebben ze ook weer gebruikt voor als inspiratie. Hè?
Ja, klopt. Want je hebt dus eigenlijk aan de westzijde, dus laten we zeggen, het gebouw waar Volo da Vinci in zit, om het maar even voor het gemak zo te noemen. Dat is eigenlijk gebaseerd op een echt bestaand gebouw in Modena. Dus, en dat ligt toevallig weer boven Florence. Dus dat is ook wel weer
ja, het zit een beetje ook in die regio, hè?
Ja, klopt. Eigenlijk zijn het allemaal ja, monumenten, zou je het kunnen noemen, uit die streek, die ter inspiratie waren voor de tekeningen van Damrau. Ja, Castello Leone, dat zegt heel veel mensen eigenlijk niks, toch? Nee. Als ik tegen jou zeg, wat is Castello Leone?
Dan moest ik het ook even googlen, ja. Hoor.
Nou, waar staat het dus eigenlijk voor? Het is eigenlijk gewoon het kasteel van de leeuw. Is ook gebaseerd op een bestaand gebouw.
Ja, een vestingswerk.
Het echte gebouw heet Castello del Leone. Dus eigenlijk het kasteel van de leeuw. Nu hebben ze dat ingekort, dus nu is het gewoon Castello Leone. Dus het leeuwenkasteel zou het kunnen
en noemen. En in principe zie je dus heel veel invloeden ook van dat gebouw, van Castello Leone, ook weer terug in het gebouw zelf. Dus vooral aan de bovenkant, zeg maar, zitten bepaalde uitbouwen, die je dus ook weer in het echte Castello Leone weer terugziet. En dat is wel heel gaaf gedaan.
Hoe heet de attractie dan? Nou, toen attractie openging, was het Castello Leone Spookslos. Dus eigenlijk het kasteel van de leeuw, spookhuis. En later is die naam veranderd naar Geisterschloss. En toen hebben ze dus, ik denk omdat de lengte te lang was, hebben ze de naam Castello Leone eigenlijk weggehaald. Die is nou ook nergens meer te vinden in het park zelf. Ja, dat is dus gewoon Geisterschloss geworden. En daarmee heeft de attractie ook wel een klein beetje de link naar het plein verloren, vind ik.
En trouwens voor de oplettende kijker, als je aan de bovenkant van de façade kijkt, dan vind je daar ook het makwapen weer terug. Heel veel mensen vallen het niet op. Vroeger was het ook wat meer, kwam het meer naar buiten toe. Hè? Dus dan had je echt gewoon de blauwe kleuren en de grijs. Maar tegenwoordig is het helemaal volledig grijs. Maar dat is echt gewoon het logo van de makjes.
Ja, dat is wel geinig, toch?
Ja, het is ook het eerste themadeel. Dus ja, dat valt wel mooi samen.
Ja, en boven de attractie zelf, dus eigenlijk de ingang van de attractie, heb je inderdaad het makwapen. En daaronder hangt eigenlijk een gigantische klok. Ik weet niet of je die klok wel eens hebt bekeken, maar het staat natuurlijk op hoe laat het is, obviously. Maar daar staat dus ook verschillende sterrenbeelden staan daarop. Ik weet niet of je dat hebt gezien, maar dat is heel tof. Ja. Dan kun je dus de tweeling zien en de vissen. Ik vind dat heel tof.
Ja, en wat me trouwens opviel, want zeker als je de oude foto's van Castello Leone of van Spookslos terugkijkt, dan vind je dus dat uitbouwtje vind je gewoon niet terug. Hè? Dat is pas veel later is dat erin gezet. Maar als je goed even door het gebouwtje heen kijkt, of door die uitbouw heen kijkt, dan vind je dus daar wel weer gewoon een afdakje. En die was er dan weer wel, weet je.
Ja.
Het zijn van die hele kleine details, maar ze hebben dan toch weer even later.
Maar ze hebben natuurlijk ook, omdat ze in 2005 hebben ze die reus neergezet. Want staat een hele grote meneer buiten. Die spuugt water op mensen die voorbij komen. Maar die is er nog maar sinds 2005, want daarvoor was die er niet. En ik denk dat toen ze die hebben geplaatst, dat ze een gedeelte van de attractie hebben uitgebouwd. Want je kon vroeger kon je ook via de zijkanten binnen. Dus eigenlijk waar die grote meneer staat, daar kon je doorlopen. Dan kon je zo het hoekje om, zo de attractie inlopen.
Grappig is dat.
Ja, maar dat kan dus nu niet meer. Je kan dus nu alleen nog maar rechtdoor. Ja, wat is er verder nog te zien op het plein? Ja, er is natuurlijk het restaurant, de pizzeria.
Ja.
Die kent iedereen waarschijnlijk wel. Dat is eigenlijk het restaurant wat in twee delen is. Hè? Want je hebt natuurlijk het Italiaanse gedeelte en het loopt door naar Frankrijk.
Ja, Millefleur is dat inderdaad. Klopt. Ja, klopt.
Je hebt naast de pizzeria heb je nog Piccolo Mundo.
Ja.
Die vroeger onder de naam Marchenbaan Schlaraffenland ging.
Mm-hmm.
En die is toen veranderd naar Piccolo Mundo. Volo da Vinci natuurlijk. Maar Volo da Vinci is er ook nog niet zo heel lang, hè?
Ik ken nog de situatie voordat het nog de Volo da Vinci was. En daar had je dus een hele grote tentoonstellingsruimte, wat je nu eigenlijk in Historama terugvindt. Dus met alle maquettes van onder meer Poseidon, Eurosat en zo. Die vond je dus daar terug. En je had daar ook de heel grote de stamboom van de familie Mack. En die is inmiddels, omdat voor de Da Vinci is gekomen, is die teruggeplaatst naar Footloop.
Oké, geinig.
Ja.
Wist jij trouwens ook dat bij Geisterslos de uitgang is verplaatst?
Nee, dat wist ik niet.
Wist je niet. Nou, je hebt als je voor de attractie staat, dan heb je natuurlijk aan de linkerkant heb je zo'n afhaalbaletje, dat is nieuw. En rechts heb je de kleine horrorlade, dus het winkeltje eigenlijk.
Klopt.
Maar het winkeltje is er nog niet vanaf het begin.
Wanneer is die toegevoegd?
Ik dacht 2005, maar dat weet ik even niet zeker. En in ieder geval toen het winkeltje is toegevoegd, is dus de uitgang ook verlegd. Want het was de bedoeling dat als de mensen de attractie uitkwamen, dat ze het winkeltje ingingen. Want dat, zo werkt dat, hè?
Precies.
Ja. Maar eigenlijk, want je gaat, als je de attractie uitgaat, loop je rechtdoor. En dan ga je door een poortje. En dan ga je rechts en dan kom je het winkeltje in. Bij de oude situatie kon je rechtdoor. En dan liep je eigenlijk zo door naar buiten.
Maar zit er niet nog een deur?
Ja, die deur zit er nog. Ja. Er stond eerst op Ausgang. Mm-hmm. Ausgang Spoedslos stond erop. Dat hebben ze eraf gehaald. Of er is overheen geschilderd. Ja. Dus waar kom je dan uit? Dan kom je eigenlijk aan de zijkant van het gebouw, aan de rechterkant. Waar ook die grote fontein is.
Oh ja.
Dus als je onder die fontein doorloopt, dan loop je eigenlijk naar de 4D-bioscoop. Daar eigenlijk. Daar was vroeger de uitgang.
Oh, grappig. Ja. Dat wist ik niet.
Verder nog bijzondere dingen te zien op het Italiaanse plein, of niet?
Ja, je hebt natuurlijk het theater, het barokke theater, dat ze dus daar gemaakt hebben.
Ja, maar die is recentelijk al opgeknapt, toch? Of niet?
Ja, klopt, inderdaad. Die hebben ze recentelijk helemaal, façade helemaal van nieuw voorzien.
Ja, maar het traditionele gebouw was inderdaad ook een gebouw wat weer gebaseerd was op een bestaand gebouw.
Ja, klopt, inderdaad.
Zullen we dan eens even de attractie in duiken?
Ja, lijkt me een goed idee.
Het is wel leuk om misschien even te beginnen met de geschiedenis. Over de attractie even kort. Nou, je hebt de originele ontwerptekeningen zijn door Keith Sparks ontworpen. Wie is Keith Sparks? Keith Sparks heeft jaren 80, jaren 70, heeft hij veel met had hij goede connecties met Roland Mack. En Keith Sparks is een ontwerper uit de UK, dus uit Engeland. En die heeft toen verschillende ontwerpen gemaakt voor attracties, parken daar. Dus eigenlijk attractieontwerpen. En hij had een idee voor een spookhuis. En de samenwerking met Mack was als volgt. Hij deed de ontwerpen en Mack leverde de techniek.
Ja, zoals dus, het eigenlijk wel vaker gebeurt, hè?
Ja, een beetje Tom van der Ven, Lex Lemmens idee, toch?
Ja, precies.
maar dan deed Mack dus eigenlijk echt alle techniek. Dus Keith Sparks had zoiets van, nou, dan gaan we is een klein parkje in het zuiden van Duitsland en daar moet een spookhuis komen. Dat moet Houghton Palace gaan heten. Keith Sparks had er allemaal toffe tekeningen voor gemaakt en ja, Mack Rides was eigenlijk ingeschakeld om het transportsysteem te regelen. Nou, last minute is dat dus gecanceld. Waarom is even niet bekend. Dat ging toen niet door. En Keith Sparks had zoiets van, ja, weet je, ik heb nu die ontwerptekeningen en ik wil eigenlijk daar nog wat mee gaan doen. Dus die heeft toen Thorpe Park, ken je dat?
Thorpe Park ken ik.
Nou, die hebben dus de ontwerpen van Keith Sparks overgenomen. Of tenminste, Keith Sparks heeft toen voor Thorpe Park aan de hand van de tekeningen een attractie ontworpen. Ja, en die attractie die ging dan onder de naam Phantom Fantasia.
Ja, super tof.
Ja, maar op dat moment had Europa Park, die was eigenlijk bezig met uitbreiden. Die waren dus bezig met het Italiaanse themagebied waar we het net over hadden.
Ja.
En Mack had zoiets van, nou ja, weet je, dan willen we eigenlijk ook wel een attractie. Een nieuwe, met het systeem wat zij hadden bedacht. Dus hadden zoiets van, nou ja, dan gaan we ook een attractie maken. Dus die hadden ook beschikking over de originele ontwerpen van Keith Sparks. En toen hebben ze dus een aantal scènes van Keith Sparks, zijn ontwerpen, hebben ze dus ook gerealiseerd in Geisterslos. Dat is dus niet alles, even voor duidelijkheid. Niet alle scènes die daar staan zijn van Keith Sparks.
Welke scènes, welke ruimtes zijn dan van Keith Sparks?
Nou, sowieso de entreehal. Die is sowieso van Keith Sparks. Dat is als je langs die grote vent loopt, die het waterspuit waar we het net over hadden, loop je de entreehal in. En daar, ja, dat met het hele hoge plafond en de skelettenkroonluchten.
Ja.
Die hal, dat is een origineel ontwerp van Keith Sparks. En de instaphal.
Oké.
Dus. En hoe weet ik dat nou? Dat is wel leuk, want ik heb dus filmpjes gezien van Phantom Fantasia. En de opstaphal is echt exact hetzelfde.
Bizar eigenlijk, ja. Hè?
En sterker nog, zelfs het baanverloop is hetzelfde. Dus Geisterslos en Phantom Fantasia hebben hetzelfde baanverloop. Alleen gaat Phantom Fantasia in gespiegelde richting.
Oké.
Okay. Dus normaal ga je bij Geisterslos ga je eigenlijk rechtdoor. En dan kom je op een gegeven moment bij dat gangetje met de jumpscares. En dan ga je eigenlijk rechts naar achter. Nou, bij Phantom Fantasia ga je dus links naar achter.
Oké, okay, ja.
Je gaat dus andersom. Ja, en omdat Geisterslos natuurlijk maar een paar scènes had van Keith Sparks, moesten dus nog ook andere scènes worden toegevoegd en opgevuld. Ja, en toen zijn ze dus eigenlijk in contact gekomen met Hoffman-figuren.
Ja.
Zegt jou dat iets, Hoffman-figuren?
Ja, voor mij zegt Hoffman-figuren wel iets, ja.
Ja, nou, wat deed Hoffman-figuren? Het is misschien wel leuk om de link even in de show notes te zetten, want die bestaan nog steeds.
Ja, en die maken nog steeds allerlei soorten figuren, zoals het al zegt.
Ja, toen de tijd Geisjesloss opgezet werd, toen verkochten zij complete scènes. En die scènes waren, ja, ik mag zeggen dat die gedeeltelijk geïnspireerd zijn door Disney.
Ja, en ook door de Efteling en eigenlijk door heel veel andere parken.
Ja, klopt. Zo is het wel leuk om zo meteen eventjes
doorheen te
lopen. Wat dan die... Kunnen jullie alvast bedenken, luisteraars? Wat hebben jullie in Geisjesloss al dingen gezien dat je denkt van... Hey, dat heb ik in Disney of in de Efteling gezien. Dat is wel leuk. Nou, er zijn dus bepaalde scènes gewoon gebaseerd op Disney. En die kon je dus gewoon kant en klaar kopen. Dus die is echt zo van, oké, hier heb je een scène, boom, poppen, alles in één keer. En dat is dus het grote verschil. Torpenpark heeft dus echt alle scènes voor Phantom Fantasia genomen van de ontwerpen. En ja. Europa Park heeft dus gedeeltelijk scènes gekocht.
Kies had zelf zijn eigen volledige ontwerpteam ook bij zich. Dus die maakte dus ook alle scènes en poppen dus voor Phantom Fantasia. Dus dat is al, weet je, en de Mack-familie had dat niet echt. Ja, die had Ulrich om het te verwezenlijken. Maar ja, echt voor scènes en interieur, dat hadden ze allemaal niet. Dus ja, het moest ingekocht worden.
Ja, en Geisjesloss was eigenlijk een van de eerste attracties waarbij ze dus eigenlijk contact hadden met Hoffman-figuren. Om zo onderdelen te laten leveren. Maar Hoffman-figuren, die leveren toch ook aan andere parken? Want ik heb daar wel eens iets over gelezen.
Ja, ja, ja. Dus ze hebben ook iets wat aan de Efteling geleverd.
Echt?
En iedereen denkt van, wat zal het zijn? Het zijn de dieren en de man met de gier op de schouder. Die zijn allemaal door Hoffman-figuren geleverd.
Van welke attractie?
Van de Fata Morgana uiteraard. Oh. Ja.
Ja, dus even voor de beeldvorming. Dan vliegen we dus even snel van Roest naar Kaatsheuvel. Dan gaan we even naar de Fata Morgana. Dan heb je dus de martelscène.
Ja,
en dan heb je dus op een gegeven moment aan de rechterkant heb je allemaal gevangenissen. En daar zit dus ook een oudere man met sleutels in zijn handen.
Met een gier op zijn schouder.
Oké, en die pop is dus geleverd door Hoffman.
Ja, maar ook bijvoorbeeld de tijgers bij de harem. Maar ook denk aan de kamelen die je vindt in de marktscène. Of de ezel. Die zijn ook allemaal geleverd door
Hoffman. Maar dat betekent dus dat die gewoon een stekker hebben en stopcontact moeten. En niet meewerken met het hele nokkensysteem waar heel de attractie op draait.
Nee, klopt inderdaad.
Super vet.
Ja.
Dat wist ik helemaal niet.
Ja, bij deze dus. Die hebben dus ook wat aan de Efteling geleverd. Maar ze hebben ook van meer andere parken hebben ze allemaal zaken geleverd.
Ja, want ik zat van de week eens op die website te kijken. En ik zag dus ook een soort, ja, ik wil het bijna geen sprookjesboom noemen, maar het leek op een sprookjesboom.
Ja.
Zo van, oké, hier heb je je eigen sprookjesboom, weet je wel.
Ja, het is wat in mijn ogen wat aan de foute kant, hoor. Maar
zeker omdat die Duits praten.
Ja, ja,
hallo,
precies.
Lieve kinderen.
Maar zij hebben natuurlijk voor Europa Park heel veel meer ook geleverd. Hè. Denk aan Piraten in Batavia hebben zij volledig van de oude Piraten in Batavia hebben ze van karakters voorzien. Maar denk ook aan de Elfenvaart en allerlei andere zaken die ze bedacht hebben. Dus daar hebben zij waren wel hofleverancier voor Europa Park.
Ja, tof. Referenties naar Disney, Marvin.
Ja.
Als jij Geisjesloss ingaat, wat zijn dan dingen dat jij denkt, of Efteling natuurlijk, hè, dat jij denkt van, nou ja, hè, dat heb ik wel eens in de Efteling gezien en dat heb ik wel eens in Disney gezien. Of dat lijkt erop.
Er zijn heel wat scènes geïnspireerd op Disney. Dat begint natuurlijk al bij de lift. Dat is toch wel op Disney geïnspireerd. En ik zat laatst daar trouwens nog wat over te lezen. Dat is misschien wel leuk om te vertellen. De achtkantige kamer, ja, die is natuurlijk heel iconisch binnen Disney. Zij lossen daar eigenlijk mee een soort van logistiek probleem op. Want je hebt natuurlijk de mansion, zoals van Phantom Manor of van Haunted Mansion. En dan vervolgens moet je in het showgebouw komen. Nou, als je in de Amerikaanse parken bent, dan loopt daar nog een trein achter. En je moet dus in principe van de decorgebouw, zullen we zeggen, moet je onder de rails door om vervolgens bij het echte showgebouw te komen.
Ja, maar ik begreep eigenlijk dat Disney niet genoeg plek had om die complete loods daar neer te zetten.
Nee, die staat dus ook deels, tenminste in de Amerikaanse versie, buiten het parkgebied, om daar hun attractie neer te zetten. Maar die liften zorgen er dus voor dat jij dus naar beneden kan en vervolgens onder het spoor door naar het showgebouw van Haunted Mansion. De originele inspiratie voor die achtkantige kamer, die is al niet door Mark Davis bedacht, hè, een van de designers van Haunted Mansion, maar door een andere designer die al destijds in volgens mij 1956 een loopspookhuis voor Disney had ontwikkeld. En daar was een achtkantige kamer waar eigenlijk een soortgelijke effecten te zien zouden zijn als in Phantom Manor, met uitzondering van het uittrekken van de portretten. Want het was op zich niet als een lift bedoeld, maar wel als een showruimte. En daar heeft Disney, dat idee heeft ze gepakt. En dat hebben ze dan uiteindelijk uitgevoerd tot de liftscène. En dat is wel weer grappig, want het is heel erg iconisch. En ja, natuurlijk, Europa Park zelf, die heeft best wel een goede connectie met Disney. Want Disney was destijds een van de kwalitatief beste parken. Volgens hun natuurlijk. En daardoor maakten ze ook heel veel referenties naar Disney. Nou, dit is een van die referenties. Verder voor de rest, de bibliotheekscène. Het idee daarvan is geïnspireerd op Haunted Mansion. De zingende busters. Maar die is, wat ik, als ik goed begrepen heb van jou, zijn die ook veel later toegevoegd, hè, die zingende busters.
Ja, klopt. Die zijn pas in 2005 gekomen.
Ja, bizar. Hè? Want daarvoor was er eigenlijk nog helemaal niks.
Nu is daar begraafplaats. Maar vroeger was dat dus gewoon helemaal zolder. Dus gewoon een complete zolderscène. Nou, en die zolderscène zien we dus ook weer terug in Haunted Mansion Amerika. Anaheim, geloof ik dat die zit. Of zit hij in alle Haunted Mansions?
Die zit sowieso in Anaheim, inderdaad. En ook volgens mij in Orlando, ja.
Ja, maar dat was dus bij Keizerslos niet meer dan gewoon een aantal poppen die daar stonden. En het had verder geen meerwaarde dat het een zolder was. Het was gewoon een zolder en daar ging je doorheen en dat was het. Er zat geen verhaal achter of zo.
Nee, precies.
Het was gewoon zo van, oh, dan doen wij ook maar een zolder, weet je wel. Maar ik denk dat dat ook meer van Hofman afkomt, hoor.
Ja, het zou kunnen.
Want dat is ook weer zo'n scène die je in zijn geheel kon kopen toen. Ja.
Dus nou ja, goed, om even terug te gaan nog weer naar de referenties. Dus de zingende busters hadden we. Ja, de Efteling-scène, de arm die uit het plafond komt en die dus zeg maar de kandelaars vasthoudt.
Ja.
Ik heb dat nog eens even bij Lex nagevraagd en ik gevraagd, is dat nou echt een creatie van Ton geweest? Ja, dat is dus een creatie van Ton geweest. Dus Hofman-figuren heeft dat netjes overgenomen en in Geisterslos geplaatst.
Ja, en dan hebben we het even voor de duidelijkheid, dan hebben we het over de balzaal. Dus dat is eigenlijk de zaal waarbij je in een spiraal naar boven gaat en waar er een skelet achter de piano zit en mensen aan het dansen zijn.
Klopt.
Dan heb je van boven hangt er een kroonluchter en die lijkt een beetje op de ronde zaal van Spookslot.
Ja.
En dan heb je dus eigenlijk dat er een arm uit het plafond hangt. Dus ook echt zo'n harige holbewonerarm, noem ik het maar even. En die houdt dan die kroonluchter vast en die wiebelt ook een beetje, omdat die, dat is best zwaar waarschijnlijk.
Ja, ja, maar goed, als je dan toch kijkt, weet je, Spookslot zelf is van 1978, hè, een Geisterslot van 1982. Het was eigenlijk best wel vrij nieuw voor die tijd.
Ja, klopt.
En dat is wel gaaf te zien. Nou ja, goed, de balzaal, ja, dat kun je natuurlijk in een soort van manier ook wel refereren. Er zaten ook een stel bergbeklimmers in, hè?
Ja.
In Geisterslos. En die liften dan ook mee op jouw karretje. Nou, dat idee van de Phantom of in Amerika van de Hitchhiking Ghost. Die ook dus meeliften met jouw karretje. Hè? Want even voor de mensen die het effect niet kennen. Je zit in een dune buggy. Vervolgens rij je dus langs een stel spiegels. En je ziet dus in dit geval voor Geisterslos zag je iemand op jouw karretje zitten, als ik goed heb.
Ja.
Ja. En voor in Phantom Manor zie je dus iemand tussen jou in zitten. En dat wordt met spiegeleffecten wordt dat gedaan. En een carousel. En dat effect had je dus ook in Geisterslos. En dat is ook geïnspireerd op wat Disney gedaan heeft.
Ja, dus eigenlijk de scène waar nu de jumpscares zitten. Dus dat hoofd wat tussen de gordijntjes komt en het meisje wat op je afkomt. Daar zaten eerst drie hitchhikers. En die stonden naar je te kijken en die zeiden van, oh, neem ons mee. Oftewel, neem ons mee.
Ja.
En dan ging je door naar de scène waar nu de Happy Family characters te zien zijn. En daar waren dus eigenlijk de bergbeklimmers te zien die dan op je karretje gingen zitten en meeliften. Meeliften, ja.
Ja.
Die zijn dus nu niet meer te zien, helaas. Maar volgens mij was dat wel een Duits dingetje, want in Geister Rikscha is dat ook. Op het einde, vlak voordat je bij het station komt, ga je ook langs een soort spiegel en daar zitten ook van die spoken die met je meegaan.
Dat is eigenlijk, ja, klopt inderdaad. Ja. Dus nu dat je het
is,
zegt,
ja, het is dat is echt een. Of het is allemaal Hofman, of het is. Het was een rage, dat kan natuurlijk ook.
En dat is het volgens mij, dacht ik wel zo'n beetje, voor de referenties naar Disney.
Nee. Nee, Marvin.
Heb ik er nog eentje gemist?
Ja, de bonzende deuren.
Oh ja, tuurlijk, de.
Net na de deur. Nee, net na de begraafplaats ga je dus in Keizerslos achteruit naar beneden. En dan heb je op een gegeven moment aan de linkerkant heb je van die deuren. Ja, en dan wordt eigenlijk op geslagen.
Ja.
Staan een stel beesten achter tegen die deur te slaan. Nou, en ik ben nooit in Haunted Mansion geweest, maar ik weet dat in Phantom Manor.
Heb je een soortgelijk
effect waar er dus ook op deuren geslagen wordt.
Ja, en deuren die doorbuigen en zo. Wel ja. Een trouwens een heel tof effect, vind ik.
Ja, dat vind ik ook heel tof, ja.
Ja. Alleen hier ga je dus naar beneden en bij een Phantom Manor ga je gewoon simpelweg alleen achteruit.
Ja, klopt. Klopt. Nou, bij Phantom Manor draai je gewoon naar die deur toe. Want volgens mij ga je daar niet achteruit, of wel?
Ja, je doet een stukje achteruit en vervolgens draai je een beetje mee naar de deuren. En naar links en naar rechts.
Ja. Ritssysteem, Marvin.
Ja.
Dat is ook een origineel iets, hè? Tenminste, origineel, hè?
Ja, voor zover ik weet is het natuurlijk wel het Omnimover-systeem. Het eerste systeem wat Disney gemaakt heeft. Maar ja, het punt is bij Disney, dat wordt alleen voor Disney gemaakt en niet voor de rest van de wereld. En Mack die heeft zoiets van, ja, weet je, wij maken het voor de rest van de wereld, dus wij geven onze eigen draai eraan vast. Het Omnimover systeem van Disney is wel gepatenteerd. En het geeft ook aan dat het over heuveltjes en over naar dalen kan werken. Dat is bij het systeem van... En dat laat dat Mack ook gewoon zien in een Geisterstof systeem, dat je ze ook omhoog naar een eerste verdieping kunnen gaan en weer terug naar beneden. Maar ja, Mack die maakte het dus voor een veel groter publiek gewoon toegankelijk voor veel meer parken.
Want welke parken hebben we nu een Mack? Oh ja, is het een Omnimover? Hun noemen het zelf een Endless Train System, dus ja. Een ETS. Ja. Niet te verwarren met ETF, ETS afgekort. Endless Train System, waar vinden wij deze?
De bekendste is natuurlijk het Carnaval Festival in de Efteling. Mack heeft er zelf ook een aantal staan, waaronder dus Geisterstoss, maar ook Madame Freudenreich, die nu net helemaal vernieuwd is. Dan heb je natuurlijk ook de interactieve versie, Aventurier Atlantis. En Phantom Fantasia, maar ja, Phantom Fantasia is afgebrand, hè?
Ja, klopt, daar was brand uitgebroken, begrepen.
Ja, in 2000, en dus ja. die bestaat niet meer, helaas.
Nee, die attractie is helaas niet meer onder ons. Dus nee. Wij kunnen ook niet daarheen gaan om eigenlijk vergelijkingen te trekken met Keizerslos.
Nee, we zullen het moeten doen met de video's op YouTube.
Gelukkig hebben we de foto's nog, hè? Ja, ja, dat is wel leuk trouwens. Keizerslos zelf is was eigenlijk het eerste systeem van Mack. Dus het eerste ETS. En dat is wel geinig, want die kan dus eigenlijk 2050 bezoekers per uur doen.
Oké.
Dat is best veel.
Ja, voor zo'n kleine dark ride wel, ja.
Ja, al moet ik wel zeggen dat je capaciteit wel een beetje verloren gaat door je voorshow.
Ja, maar goed, als je dat goed aanvult, weet je, tegenwoordig staat er niet echt meer een half uur wachttijd.
Meestal is aan het begin van de dag even druk en daarna gaat iedereen door.
Ja, de achtbaan in.
Ja. Ja, dat is eigenlijk wel grappig. Dus die 2050, dat is 400 meer dan bij Carnaval Festival.
Oh ja, dat is
zo. Je dat eigenlijk niet zou zeggen, want naar mijn idee gaat Carnaval Festival veel sneller. Maar...
Ja, maar de baan is waarschijnlijk wel een stukje langer. Dus...
Ja, klopt. Geisterslos is maar 192 meter. Dus ja. Het ETS-systeem van Mack heeft natuurlijk een compressor. Ja, wat dat doet is eigenlijk aandrijving. Maar die doet ook de beugels dicht. Er zit een luchtdruksysteem op, waardoor de beugels open en dicht gaan. Dat betekent dat als een gast erin zit en zomaar de beugel open doet, dat de operator ook een melding daarvan kan krijgen. Maar wat ik me afvraag, bij de Omnimover heb ik dat niet gezien. Ik heb nog nooit een aandrijving voorbij zien komen. Of zou dat onder het decor zitten of zo? Dat is misschien wel een leuke vraag voor de luisteraars, als iemand dat weet. Laat
als
het
iemand
even weten.
Toevallig nog een compressor voorbij ziet komen in Phantom Manor. Maar volgens mij zit dat er inderdaad niet
ik
tussen.
Ik heb dat nog nooit gezien in ieder geval.
Nee.
Dus dat is wel bijzonder. Ja, verder is er natuurlijk ook heel veel te horen, hè, in de attractie.
Ja.
Ik weet niet of je daar al een beetje op hebt gelet. Er zijn redelijk wat sound effects. Ik heb daar ook een beetje naar gezocht. En het meeste is gewoon stok. Dus ja, de meeste geluidjes kun je gewoon terugvinden op verschillende websites die stokgeluiden verkopen. Met uitzondering van de stemmen natuurlijk. Net zoals de stemmen van Lorenzo en de verhalen en de zingende beelden. Dat zijn echt, die zijn dus speciaal gemaakt voor de attractie. En dat is eigenlijk gedaan door Colren Studios. Ja, zegt jouw naam die iets? Of
ja,
niet?
Het is wel grappig dat je dat zegt. Want Colren, die begon ook net, was ook in de opstartfase. En die mocht dan gelijk dit project gaan doen voor Geisterslos en voor Europa Park.
Dus die zijn eigenlijk gelijk gevraagd. Maar ik heb eens gekeken op de website. En die zitten ook best wel dichtbij Europa Park. Hè? Want die zitten...
In Freiburg, als ik goed heb.
Ja, klopt. Ja. Dus echt best wel dichtbij. Ik geloof nog geen uurtje rijden met de auto.
En je ziet wel dat als Europa Park eenmaal daar zit, zeg maar, en die nemen service van je af, dan blijven ze daar ook jaren en jaren en jaren zitten. Dus dat is wel typisch Europa Park. Ja. Maar ze hebben niet alleen de sound effects gedaan, hè?
Nee, ze hebben ook de soundtrack gedaan. Dat is wel leuk, want Colren is in 1980 natuurlijk begonnen. En toen hebben ze dus als een van de eerste opdrachten, kregen ze dus Keizerslos voor Europa Park. Ja, en dan moesten ze een soundtrack voor verzinnen eigenlijk. Nou, de eerste variant van de oude attractie was dus Pavane per Laudomia. Dus eigenlijk een klassiek stuk gespeeld op de piano met varianten erop als orgel. En moet je even luisteren, laat even een stukje horen. hoor je. Dan hoor je dus dat piano stuk. Ja. Dit draaide dus vroeger in de balzaal.
Mm-hmm.
Ja. En toen in 2005 de grote makeover is gekomen van de attractie, toen zijn er dus heel veel dingen veranderd. Daar kom ik nog wel even op terug. Maar toen is de soundtrack ook veranderd. En toen hebben ze weer de opdracht gekregen. Want ze hadden het idee om de zingende bustes, die waar jij het al over had gehad, wilden ze graag toevoegen. En zoals we gewend zijn van Disney, zingen die muziek mee meestal.
Ja, klopt.
Ja. Nou, voor Keizersvlos moest dat ook. Maar dan moesten ze een nieuwe soundtrack voor bedacht worden. Want de oude soundtrack was zo verschillend. Die liepen ook niet gelijk met elkaar. Dat was gewoon allemaal repeat, repeat, repeat. En toen werd het eigenlijk qua muziek dus ook synchroom. Dus toen hebben ze bij Colren hebben ze de melodie Tief auf der Gruft bedacht. En dat gaat eigenlijk gaat helemaal nergens over. Het zijn gewoon de drie beelden die zingen dan over allemaal vieze dingen. Maden en doodgaan en weet ik het van niet allemaal. Ja, het gaat nergens over. En het leuke is dus dat ze in dat nummer hebben ze dus ook de oude muziek van Pavana per Laudomia. Dus wat je net hoorde, dat pianostuk. Hebben ze dus ook weer verwerkt. Ja. Dus die melodie zit daarin.
Dat is wel grappig eigenlijk, hè? Dat ze dat zo toch weer met een knipoog naar de oude situatie gemaakt hebben.
Ja, Tief auf der Gruft is dus eigenlijk als volledig nummer is het geloof ik ook een keer op een van de cd's uitgegeven.
Ja.
En dat nummer bestaat uit losse laagjes. Mm-hmm. En die losse laagjes draaien dus weer op verschillende plekken in de attractie. Ze hebben bijvoorbeeld het orgellaagje, dat draait dan bij de opstaphal. En in de bibliotheek en in de dinerscène. En je hebt bijvoorbeeld de piano. En die draait dan weer in de balzaal, waar natuurlijk piano moet draaien, want dat skelet zit daar op die piano te spelen.
Ja.
En de beat, dus eigenlijk de tuba muziek, die draaide op de zolder. En op de plaats waar nu de zingende beelden staan, draait dus ook tuba muziek. Die loopt dan weer gelijk met wat zij zingen. Dus dat is wel heel tof. Dus misschien leuk om even een stukje te laten horen.
Mm-hmm.
Dus dit is eigenlijk het totale nummer als je alles achter elkaar plakt. En dan heb je nu alleen het orgel. Dus dit is eigenlijk alleen de piano wat je hoort in de balzaal. En als je dan naar de zolder gaat, van de piano ga je dan eigenlijk over naar de zolder. En dan hoor je dus deze muziek, de tuba muziek.
Nou, klinkt tof.
Ja, en zeker als je dan ook nog die zingende beelden eroverheen legt, dan is het toch een soort van interactieve muziek. Is wel heel tof gedaan.
Ja,
vind echt, ik wel vet.
Gaaf gedaan, ja. Maar ook in de lift is het nodige veranderd qua audio en zo. Want als je naar de oorspronkelijke tekst luistert, zeg maar, was die wel een stukje grauwer dan dat je de huidige tekst hoort, hè?
Ja, ik vond die oude vertelstem leuker, moet ik heel eerlijk zijn. Die was echt evil. En zo, weet je wel, echt zo een beetje. Ja, een beetje de slechte horrorfilms niveautje, zeg maar.
Ja, precies. En het, ook qua tekst en zo, was het meer zo van, ja, je probeert mijn rijk nou binnen te dringen en dan gaat je brouwen en vervolgens daal je af. En de hangende man was er ook nog niet te zien, wat ik gelezen heb. Daar was dus, zeg maar, projecties van skeletten zaten daar op. Tenminste, op het plafond waren die geprojecteerd. Later is dat dus inderdaad, de hangende man is daarvoor in de plaats gekomen. En is dus ook de tekst gewijzigd naar wat je nu dus hoort.
En de nodige jaren zijn er natuurlijk ook nieuwe dingen toegevoegd aan de attractie. Zoals we net al eigenlijk aanhaalden. Ja, in de laatste jaren zijn eigenlijk kleine veranderingen geweest. Waaronder bekende characters of gezichten van bestaande producties van Mack. En in 2016 zijn de Happy Family toegevoegd. Dus dat is van die film van de 4D-studio. En die zijn dus eigenlijk in de catacomben terechtgekomen. Dus waar we het net over hadden.
Ja, de familie inderdaad, die zie je inderdaad in de catacomben. Maar de heks is ook toegevoegd aan het begin van de scène.
Ja, klopt. Dus als je gelijk de draaischijf verlaat, dan gelijk aan de rechterkant.
Ja, en die je dus eigenlijk betovert.
Ja, wat er verder nog toegevoegd was, later, dat is eigenlijk in 2014 gebeurd, is Spook Me the Musical. Die was toen in première gegaan. En die musical draait om de attractie. Nou, het gaat erom, het is een familie die woont in Geissenslos. Die heeft verder niks met Lorenzino te maken of het hele Medici-verhaal. En dat is een vader en die heeft een hele grote hoorn bij. En die roept dus eigenlijk van herzlich willkommen, meine Freunde. Dus het verhaal wat je in de lift hoort, dat doet hij. Hij moet dat doen iedere dag. Dat is eigenlijk het verhaal. En ze mogen ook geen contact hebben met echte mensen die iedere dag, want die in de dag de attractie inkomen en zo. Maar op een gegeven moment wordt zijn zoon verliefd op een bezoeker, op een meisje. En ja, hij wil toch wel met haar wat gaan doen. Wat af gaan spreken en een relatie beginnen, maar dat mag niet. En die vader twijfelt een beetje, maar er is ook een boze heks. Hesperia heet zij. Geen Visculamia. Ik versprak mijn eigen bijna, maar het is Hesperia. En zij gaat proberen om dan de macht over te nemen van de vader. Want die vader raakt ook in een depressie en is volgens mij ook ziek. Ik weet niet precies.
Klopt.
Omdat zijn zoon eigenlijk zo eigenwijs is en zo koppig is. Die characters zijn dus ook terug te zien in de attractie. En dan met name eigenlijk op één plek maar. Dat is in de balzaal. Die koning Borbor heet die. Koning Borbor, die zit op een troon met die gigantische hoorn. En de boze heks Hesperia, die staat ernaast. En zijn zoon Tao en zijn vriendin, die staan tussen de genodigden te dansen bij, ja, bij de piano.
Ja, precies. Het was trouwens een hele leuke, toffe musical.
Ja, ik heb hem ook gezien trouwens.
Ja, die, ja. En zeker ook voor meertalig en zo. Was echt wel gaaf gedaan.
Ja, dus dat was een hele leuke link met de attractie.
Ja.
Nou, in eerste instantie toen de attractie opende in 1982, had het niet echt een verhaal. Het moest een kasteel voorstellen, hè, Castello Leone. En daar werden ook verwijzingen naar gemaakt dat het een kasteel was. Als je de draaischijf verliet, dan had je, waar nu de heks staat, had je een beetje een grote vent. Het leek een beetje op een monsterlijke man. En dat was dan eigenlijk de poortwachter. Maar je ziet ook dat hij achter een hek staat. Dus de poortwachter van het kasteel. Dus als je daar langs gaat, dan zou je eigenlijk het terrein van het kasteel opgaan.
Ja, naar binnen gesneakt soort van.
Ja, zoiets. Zo zou je het kunnen noemen. Ja, dat moest hij voorstellen. En dan had hij een grote hond bij. En die had volgens mij ook 2 of 3 koppen. Ik weet het niet meer precies. Maar die dat was dan hoe het eerst was. Maar verder was er niet echt een verhaal. Het was gewoon een kasteel met allemaal spoken en daar ging je doorheen.
Ja.
En de eerste toevoeging qua verhaal technisch was eigenlijk in 2005. Toen hebben ze de attractie, toen zijn dus inderdaad ook de zingende busjes toegevoegd en zo. En toen hebben ze dus ook het verhaal van Lorenzino di Medici toegevoegd. En dat is dus nu op verschillende plekken in de attractie te zien, hè?
Ja.
Maar wat is dan het bijhorende verhaal?
Het hele verhaal is geïnspireerd op, hè, zoals we ook begin deze podcast al wel zeiden, op de familie de Medici. En die familie de Medici was een heel invloedrijke familie. Maar Lorenzino die gaat op een gegeven moment, een van de Medici's, die gaat naar Rome toe en komt weer terug. En ziet dat zijn verre achterneef, Alessandro, hertog van Florence is geworden. Vinden we niet zo heel erg leuk.
Nee, Lorenzino was ook best wel een slecht man volgens mij.
Ja, precies.
Waarom zou je dat niet leuk vinden? Ja. Maar goed, ga verder.
Dus op een gegeven moment beraamt hij een complot rondom Alessandro. En hij lokt hem mee op een avond naar zijn appartement. Waarbij hij zegt van, joh, weet je, goh, ik heb nog een leuke dame voor je wachten. Hè? Dus je hebt een avondje vol plezier. Nou, daar ziet hij wel wat in en gaat dus mee naar zijn appartement en wacht daar op de dame in kwestie. Wat dus Laudomia is, het zusje inderdaad van Lorenzino. Nou, op een gegeven moment bedenkt Lorenzino, weet je wat, ik ga hem vermoorden. Dat doet hij dus met het hulpje van Alessandro. En vervolgens moet hij wel vluchten voor zijn leven. En wordt toch als later nog omgebracht door Cosimo. Wat weer een andere verre tak is van de Medici's. Die graag weer wraak op wil nemen op Lorenzino. Maar uiteindelijk, omdat Alessandro vermoord is, was dus ook de belangrijkste tak van de Medici's was volledig uitgemoord. En dat hebben ze dus weer als inspiratiebron gebruikt voor Geissenslot.
Ja, en als jij op de stamboom kijkt buiten, op de gevel van de attractie, daar staat dus niet Lorenzino op, maar wel Cosimo.
Ja,
dus eigenlijk vanaf Cosimo naar boven, dat is degene die heeft Lorenzino laten vermoorden eigenlijk.
Ja, en vanuit daar is de stamboom wel weer verder gegaan, maar de echte tak van de Medici die was wel daardoor uitgeroeid.
Ja, en luister maar, Lorenzino, kunnen we even een stukje doen, maar
ja,
dan
hoor,
kun je zeker horen van wat Lorenzino het zelf ook vertelt.
Ich war Lorenzo di Medici, der kleine, süße, dumme Lorenzino. Aber ich habe es allen gezeigt. Ich habe Alessandro ermordet. Hahaha! Dieser Bastard Alessandro war der Meinung, ich wäre es nicht wert, seine Nachfolge anzutreten. Ja, er wollte immer Cosimo als Erbe. Alessandro, der Idiot, war hinter meiner Schwester Laodomia her. Und mit ihr als Lockvogel habe ich ihn in eine tödliche Falle gelockt. Die Arme, so ahnungslos und doch an meinem Verbrechen beteiligt. Denn ich bin ein echter Medici.
Nou, deze animatie vond je dus terug in tussen de, zeg maar, de wachtrij, de wachtzaal aan het begin en de lift. Daar had je nog een klein gangetje en het was op ergens op een van links of rechts van, op een scherm te zien. Deze animatie die ook weer door Calrin is gemaakt. Maar goed, dat is eigenlijk zo'n beetje de verhalen achter Geisterschloss.
Ja, tof toch?
Ja, ik vind het, weet je, er zit toch soms wel meer dingen achter dan dat je denkt bij Europa Park.
Ja, klopt. Nou ja, ik zou zeggen, ga hem echt doen. Want ik spreek wel eens mensen die zeggen dan van ja, ik ben in Europa Park geweest. Zeg ik, ben je in Geisterschloss geweest? Nee, zeggen ze dan. Ga hem zien, is hartstikke tof. Ga vooral niet in met de mindset van, oh, Phantom Menace is beter. Laat het gewoon over je heen komen en kijk gewoon lekker.
Ja, en kijk eens of je al die verwijzingen van ons ook weer terug gaat vinden.
Ja, en deze aflevering hebben wij wel met een beetje hulp. Hebben we die
absoluut
geresearched. En eerste shout-out gaat naar Adrian en Justin. Die zaten op de website epbord.de, dat is een forum voor Europa Park. En die hebben gecontacteerd en die hebben mij hartstikke veel verteld over ja, aanpassingen in de attractie en ja, weetjes gewoon.
Ja. Dus, en de andere shout-out is voor Peter Lambert. En die beheert de British Archive, British Theme Park Archive Museum. En die heeft ons heel veel geholpen bij de research van Keith Sparks.
Ja, we zetten wel even een link van de Facebookpagina in de show notes. Wat is er nou met hem aan de hand? Hij is bezig met een boek over Keith Sparks. Dus dat is heel tof.
Ja.
Hij is daar aan het researchen. En wij hebben contact met hem opgenomen over Keith Sparks. En die begonnen hele verhalen. Dus dat is wel heel tof.
Ja, en als het goed is komt volgend jaar zijn boek uit.
Dus, ja. Dus check het vooral eventjes. En Peter, thank you.
Yes, definitely. En vind je nou Geisterschloss super of vind je hem nou slecht? Dan laat het inderdaad even weten. Ik zou zeggen, je kan dat via mail doen.
En natuurlijk via Twitter, want wij zijn te volgen op AfterparkLounge, @AfterparkLounge, om even specifiek te zijn.
Of op Facebook, facebook.com/AfterparkLounge of /5 zintuigen.
Uiteraard. En nou, dat was hem voor deze week.
Ja, was een leuke aflevering.
Ja, was erg interessant en ik hoop dat we jullie wat hebben bijgeleerd.
Ja, wie weet hè. Dus laat het vooral even weten.
Ja, kom goed. Nou, Marvin, auf Wiedersehen en tot ziens in Europa Park hè.
Absoluut.